Goedenavond. Een voorrecht om vanavond voor het eerst bij jullie te zijn. Om met elkaar het woord van God te openen en te overdenken. En er is mij gevraagd of ik eerst mezelf even iets zou willen introduceren. Nou, ik ben samengekomen met mijn vrouw, Karin. We zijn ruim 28 jaar getrouwd. En we hebben 3 kinderen. Die zijn inmiddels de deur uit. 2 zijn er getrouwd, 2 dochters. En 1 zoon die woont nog op kamers. En we zijn heel dankbaar. En dat is ook genade van God dat al onze kinderen de Heer ook kennen. En ook het verlangen hebben om hem te volgen. We hebben er bijna ons hele leven doorgebracht in Deventer. Daar ook voorganger geweest van de Vrije Baptistengemeente. En sinds september vorig jaar heeft de Heer ons heel duidelijk geroepen om naar de polder te gaan. Naar Emmeloord, om daar de gemeente te mogen dienen. En dat doen we met heel veel vreugde en met heel veel blijdschap. En we zijn dankbaar hoe God ons zo geleid heeft. We willen deze dienst in gebed aan de Heer gaan opdragen. Heer, we komen tot u om u te danken dat u hier bent in ons midden. U woont in ons door uw geest. We danken u voor uw zegeningen. We danken u voor deze dag die we uit uw hand mogen ontvangen. Ja, we danken u, Heer, dat we ook deze avond in alle vrijheid hier bij elkaar mogen zijn. En Heer, dat is niet vanzelfsprekend. We hebben net gehoord over de zondag voor de vervolgde kerk. Zoveel broers en zussen die om hun geloof vervolgd worden en die niet in alle vrijheid kunnen samenkomen zoals wij dat wel kunnen doen. Heer, we willen u danken. We willen u prijzen, eren en aanbidden. We danken u voor uw Zoon, voor de Heer Jezus, onze Redder en onze Verlosser. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u in gehoorzaamheid aan de Vader de weg bent gegaan naar het kruis van Golgotha. We danken u dat u uw leven hebt afgelegd. We danken u dat u bent opgestaan uit de dood. En we danken u dat we door genade met u zijn gestorven en met u zijn opgestaan. Een nieuwe schepping. Heer, wat een wonder van genade. We danken u voor uw woord dat we zo meteen gaan openen. En we bidden, Heer, ook daarom de leiding van uw geest. Geef dat we het mogen verstaan, dat we het goed mogen horen met onze oren, maar dat het ook mag indalen in ons hart, Heer. En we willen u bidden, wilt u tot ons spreken. U weet wat we nodig hebben. U kent ons. U kent ons hart en u kent onze gedachten. U weet ook hoe we deze avond hier naartoe gekomen zijn. Hier we zijn gekomen met verwachting. Verwachting dat u zult spreken. Heer, we zien uit naar uw bemoediging. Naar uw aansporing. We leggen door deze dienst in uw hand. En we willen alles van u verwachten. U komt toe, alle lof, alle dank en aanbidding. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan zingen lied 51. Als voorbereiding ook op het openen van het woord. Uw woord, o God, is liefde en licht. Johannes de Heer 51. En het eerste, derde en vierde couplet.
Thank you.
In heel veel gemeenten, daar wordt niet meer zoveel Johannes de Heer gezongen. Bij ons in de gemeente is het ook heel veel opwekking. Maar vorige week toen hadden ze een aantal Johan de Heer liederen. Toen zei ik wat mooi. En toen zeiden ze, ja, die retro liederen komen weer helemaal in. Dus misschien een bemoediging. Hè? Alles komt weer terug. We willen gaan lezen uit het woord van God. En we gaan lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 6 tot en met 11. 1 Petrus 5. Vers 6 tot en met 11. En inderdaad, Open Doors die heeft deze dag uitgeroepen tot de zondag van de vervolgde kerk. En ook gevraagd om voor de vervolgde kerk, voor de vervolgde christenen te bidden. En ze hebben deze dag als thema meegegeven, wees wakker. En daar wil ik me graag bij aansluiten. Dus het thema voor vanavond is ook wees wakker. Dus we zitten vanavond allemaal even in de WW. Wees wakker. 1 Petrus 5 vanaf vers 6. En ik lees het u uit de herziene Statenvertaling. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen, maar die ook het verlangen hebben om vanuit dat woord te leven. En voordat we dat woord gaan overdenken, zingen we nog met elkaar opwekking 267... Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. Ja, het thema voor deze zondag van de vervolgde kerk is dus wees wakker. We hebben net bij het begin van deze dienst wat liederen gehoord over het licht. Jaren geleden hadden wij de gewoonte, als we naar onze vakantiebestemming gingen, in Frankrijk of Tsjechië of Oostenrijk, dat we dan 's nachts gingen rijden. Geen files, lekker rustig. Als je geluk hebt, dan slapen de kinderen achterin. En ze zitten niet continu te vragen van hoe ver moeten we nog? Of hoe lang duurt het nog? Geen felle zon die in de ogen schijnt. Maar hoe houd je het nou vol om wakker en alert te blijven. Op een gegeven moment, dan slaat de vermoeidheid toe. En wat doe je? Het raampje misschien even open, wat frisse lucht. Je blijft in gesprek met je bijrijder, als die tenminste niet slaapt. Goed eten, goed drinken. Misschien onderweg nog even een sterke bak koffie, om wakker te blijven. Op een gegeven moment zei ik tegen mevrouw, dit is de laatste keer dat ik dat heb gedaan. Op een gegeven moment, toen wist ik niet meer hoe ik van A naar B was gekomen. Misschien was het even een moment geweest dat je even wegviel. Maar het leek wel alsof ik een hele tijd gereden had zonder dat ik de ogen open had. Ik wist ook totaal niet meer waar ik me bevond. Ik heb de auto direct geparkeerd op een van de eerstvolgende parkeerplaatsen. En eerst eens even rustig een uurtje geslapen. Wakker blijven, dat is keihard werken. Rijdend in de duisternis neemt de vermoeidheid je waar als een vijand te grazen. Oppassen geblazen dus. En het meest gevaarlijke moment vond ik altijd, en ik denk dat heel veel mensen die dat ook ooit gedaan hebben, dat misschien wel herkennen. Het meest gevaarlijke moment vond ik altijd als de zon begon op te komen. Als het weer een beetje een soort dag begon te worden. Dan kon je je ogen nauwelijks open blijven. Hoe blijven we wakker? En hoe blijven we nou waakzaam? En natuurlijk gaan we dat vanavond niet betrekken op een autorit door de nacht. Maar we gaan het betrekken op de rit van ons geestelijk leven in het donker van de nacht van deze wereld. In een wereld die geregeerd wordt door duistere machten. In de Bijbel daar staat dat de Satan de overste van deze wereld is. En de Satan, we hebben het gelezen, die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En daarom die oproep dat we waakzaam moeten zijn. Wees wakker, wees op je hoede. En naarmate de dag nadert dat de Heer Jezus komt, en vergelijk dat dan maar even met het moment dat de zon opkomt, of het moment dat de dag aanbreekt, dan zal die tegenstand des te heftiger worden. Net zoals je bij het aanbreken van de dag, bij het opkomen van de zon, moeite hebt om je ogen open te houden, zo zal het ook naarmate de dag van de Heer Jezus nadert, zal de Satan rondgaan als een brullende leeuw, want hij weet dat zijn einde nabij is. En hij zal alles in werking treden om ons van het evangelie van God af te houden. We moeten waakzaam blijven. Het einde is nabij. Het is in dit gezelschap natuurlijk geen verrassende boodschap. Als we kijken naar de tekenen van de tijd, dan kunnen we alleen maar zeggen en geloven en belijden dat het roepen van de aartsengel en het klinken van de bazuin toch wel heel dichtbij moet zijn. We leven in heel bijzondere tijden. De Satan die wordt een kat in het nauw en een kat in het nauw die gaat rare sprongen maken. En hij zoekt wie hij kan verslinden. Of hoeft hij niet eens zulke rare sprongen te maken? Is de gemeente van de Heer Jezus Christus wel op haar hoede? Is de gemeente in Nederland wel wakker? Of zijn we misschien met elkaar toch wel een klein beetje in slaap gesukkeld? Moet het thema wel zijn wees wakker? Of zou het thema moeten worden van wakker worden? Besef in welke tijd we leven. Beseffen we waar het op aankomt. En dat is waar ik het vanavond graag met u over zou willen hebben. Beseffen we waar het op aankomt. En blijkt dat dan ook uit de manier waarop wij als gelovigen, als kinderen van God in het leven staan. Laten we eens even kijken naar de situatie van de gemeente naar wie Petrus schrijft. Petrus begint uiteraard met dankzegging. Petrus die dankt aan het begin van zijn brief voor de barmhartigheid van God die hen heeft wederom geboren doen worden. En die wedergeboorte die heeft een radicale uitwerking. Die heeft een radicale verandering in hun leven teweeggebracht. Niets is meer hetzelfde. Maar als je je oor te luister legt, dan is die boodschap van de wedergeboorte nog maar heel minimaal te horen. Dat is echt schokkend. Als ik in gemeenten kom en je predikt heel nadrukkelijk over de wedergeboorte, dan krijg ik nog wel eens de reactie, daar horen we nooit meer wat over. Het heeft hun leven radicaal veranderd. Alles is 180 graden omgedraaid. En wat vanaf het begin duidelijk is, dat is dat zij als gelovigen op een strijdtoneel terecht zijn gekomen. Ze horen er niet meer bij in de samenleving. Ze zijn zo veranderd, ze zijn zo anders in het leven komen te staan en dat roept weerstand op. Op bevel van de keizer werden christenen in die tijd voor het eerst vervolgd. De strijd is hevig. Maar goed, dat hoeft ons niet te verbazen. Petrus die beschrijft die strijd en die beschrijft het lijden als iets dat heel vanzelfsprekend is voor mensen die wederom geboren zijn. Het is een logisch gevolg van de overgang van de duisternis naar het licht. De duisternis kan het licht niet verdragen en dat betekent per definitie strijd. En natuurlijk staan ze als gemeente niet alleen. Het is de kracht van God die hen bewaakt, zoals u kunt lezen in 1 Petrus 1, vers 5. En dat is ook waar ze zich in verheugen. Ze zijn bedroefd door allerlei verzoekingen, door alle aanvallen die op hen worden uitgevoerd. Maar ze verheugen zich daarin dat ze mogen weten dat God hen bewaart, dat God hen bewaakt. Als die verzoekingen op je afkomen, schrijft Petrus, dan is dat een beproeving van je geloof. Dus als die vurige pijlen op je afkomen, dan wordt op dat moment wat je geloof wordt getest. Door de beproeving, door die test, komt dus als het ware de kwaliteit, even dus aanhalingstekens, de kwaliteit van ons geloof, die komt aan het licht. Toen wij vorig jaar op een berg bij een camping een dienst hielden, en we waren vanaf de camping daar met zo'n 300 mensen bij elkaar, toen zongen wij het lied Ik geloof in God de Vader, schepper die de schepping draagt, in zijn Zoon, in Jezus Christus, die geboren uit de maagd. Dus het was een hele geloofsbelijdenis die we daar met elkaar zongen. Maar toen we daar met elkaar op die berg waren, toen was net het nieuws doorgedrongen dat IS die berg had omsingeld. En toen zei ik tegen de mensen, stel je nou voor dat deze berg waarop wij ons nu bevinden, dat die omsingeld is door IS-strijders. Durf je dan nog met je hele hart te belijden. Ik geloof in God de Vader, schepper die de schepping draagt, in zijn Zoon, in Jezus Christus, etc. Ons geloof wordt dan beproefd. En Petrus die schrijft dat deze vuurgloed, dus van die verzoekingen en van die aanvallen, dat die vuurgloed voor ons geloof onmisbaar is. Goud is vergankelijk en het behoort tot de dingen van deze wereld die vergaan, maar het geloof daarentegen is veel kostbaarder dan goud. En hoe dat geloof zal worden bevonden en in hoeverre dat geloof echt is, dat zal blijken bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Die openbaring, die onthulling, die wijst hier op de dag dat de Heer Jezus Christus uit de verborgenheid zal treden en opnieuw tastbaar en zichtbaar en hoorbaar weer onder ons zal zijn. Ons geloof zal door velerlei beproevingen heen, schrijft Petrus, tot lof, heerlijkheid en eer zijn. Dat wil zeggen, wij zullen delen in Gods lof. We zullen delen in zijn heerlijkheid en we zullen delen in zijn eer. En dit is zo'n beetje kort samengevat de context van de brief die Petrus geschreven heeft. We staan als gelovigen midden in de strijd. We gaan kijken naar de versen die we hebben gelezen. En het centrale vers, dat is vers 8. 1 Petrus 5, vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En we zullen zien dat dit de manier is om wakker te blijven. Nuchter en waakzaam zijn. Bij nuchter denken mensen misschien aan niet meer eten voordat je een prik moet halen bij het ziekenhuis. Of niet meer eten voordat je moet worden geopereerd. Of misschien zijn er wel mensen die denken van ja, nuchter zijn is voor mij geen probleem. Want ik drink geen alcohol en in ieder geval niet in overmatige mate. Maar hier betekent nuchter iets anders. Hier wordt met nuchter bedoeld je realiseren wat er gaande is. Zijn we ons ervan bewust wat er gaande is in deze wereld? Zijn wij nuchter? Is de gemeente van de Heer Jezus Christus nuchter? Beseft de gemeente, met name ook hier in het Westen, in wat voor tijd we leven? En overal in de wereld zien we de macht van het kwaad aan het werk. Grote onrust rond de Middellandse Zee. Syrië, Irak, Egypte, Libië. Grote vluchtelingenstromen die op gang komen door de personificatie van het kwaad op dit moment, de IS, de Islamitische Staat. En het is verschrikkelijk wat ze doen. Vorige week, toen was het volgende in het nieuws. IS richt bloedbad aan onder inwoners van Palmyra. Zeker 400 mensen vermoord. En de meeste van hen vrouwen en kinderen. En als ik dan het nieuws kijk, dan kijk ik meestal even op de computer en op nu.nl. Dan staat het zo keurig allemaal de nieuwsitems onder elkaar. Dat was het eerste bericht. 400 mensen vermoord, voornamelijk vrouwen en kinderen. En het eerstvolgende dat op het nieuws stond, dat was dat Max Verstappen was uitgevallen in Monaco bij de Formule 1. En verder, er was drukte op de Nederlandse wegen vanwege Pinksteren. Wat doet het met ons als we tijdens de lawine van informatie die op ons afkomt, als we horen dat broers en zussen worden bedreigd? En misschien staat het, ondanks dat we de beelden kunnen zien op de televisie of op internet, misschien staat het nog wel ver van ons af. Maar vergis je niet, ze doen enorm hun best om ook in Europa te infiltreren en ze zijn er al druk mee bezig. Dus het kan zomaar, die verzoeking kan zomaar ineens heel dichtbij zijn. Dan komt ineens heel dichtbij dat ook ons geloof zal worden beproefd. Dan zal de echtheid van ons geloof worden getest. En de vraag is natuurlijk, kan het eigenlijk wel ver van ons afstaan? Kerst 2013 hadden we in onze vorige gemeente een maaltijd georganiseerd voor mensen in de buurt. Er kwam niemand. Maar wel 40 asielzoekers. Ze kwamen uit Syrië, uit Irak, uit Egypte. We hadden ineens de vervolgde kerk in ons midden. Hoezo ver van ons af? Er zijn velen die zijn op dit moment, fysiek zijn ze dichtbij. En je zag een door leed getekende gezichten. Maar tegelijkertijd het verlangen om van de liefde van de Heer Jezus te getuigen. En spontaan zongen ze liederen voor ons in het Arabisch. Dan komt de vervolging ineens heel dichtbij. Het zijn broers en zussen van ons die lijden om het getuigenis van de Heer Jezus Christus. En bovendien, ook zij die ver af zijn, die fysiek ver af zijn, zijn toch ook tegelijkertijd weer heel dichtbij. Want we zijn één lichaam. Eén lichaam van Christus. We zijn één lichaam met onze broers en zussen in Syrië, in Irak, in Egypte en al die andere landen waar ze om hun geloof worden vervolgd. Dus hoezo veraf? Ik zou het zelfs zo willen stellen, wij zijn de vervolgde kerk. Ook al merken we daar misschien niet direct zo heel veel van in onze directe omgeving, maar we zijn één lichaam van Christus. We zijn met elkaar verbonden, ook met hen. Dus ook wij zijn de vervolgde kerk. Dus het kan gewoon niet ver van ons afstaan. Wat is er aan de hand? U kent de tekenen, oorlogen en geruchten van oorlogen. Natuurrampen. Nepal staat ons nog vers in de herinnering. Toenemende wetteloosheid. Iedereen gaat maar een beetje zijn gang. Liefdeloosheid, een wereld die wordt verzwolgen in een informatievoorziening die zijn weerga niet kent, een zo grote stroom Een zo immense stroom van informatie waarmee we dagelijks worden geconfronteerd, dat het onze hersenen afstomt en oppervlakkigheid wordt troef. En helaas zelfs in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat is er aan de hand? Wees nuchter, realiseer je wat er gaande is. Er is een geestelijke strijd gaande en die staat ook in relatie tot de tekenen uiteraard van de tijd, de komst van de Heer Jezus. Er is een immense strijd gaande en vaak gaat die over de hoofden van onze kinderen en kleinkinderen. Ik kan me nog herinneren toen ik op de middelbare school zat, dat het helemaal een hype was om glaasje te draaien en daarbij geesten op te roepen. Er is nu weer een alternatief, een hype. Charlie, Charlie, challenge, CCC, een hype sinds Pinksteren. Waarschuw uw kinderen en uw kleinkinderen om zich daar verre van te houden. Het is allemaal zo gevaarlijk, het is allemaal zo geniepig. De Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar als wij ons bewust zijn van die geestelijke strijd, dan zijn we niet verbaasd dat mensen als beesten bij anderen het hoofd van de romp scheiden. Als wij ons bewust zijn van die geestelijke strijd, dan raak je niet in de war als die strijd ineens heel dichtbij komt. Want je staat er door het geloof in de Heer Jezus, sta je er middenin. Wees nuchter. Besef in welke tijd we leven. Maar wees ook waakzaam. Wees waakzaam dat die vurige pijlen van verzoeking je niet zullen raken. Hef je schild van geloof. Geloof spreekt van die verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Wees waakzaam. Laat je leven verbonden zijn met de Heer Jezus. Wie in mij blijft, zegt hij, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. De kern van vers 8 is, zie wat er gaande is en blijf dicht bij de Heer Jezus. Zie de verzoekingen als een beproeving van je geloof. Zie de verzoekingen als een beproeving, als een test. Dat dit geloof de proef zal doorstaan. En tot lof en eer en heerlijkheid zal blijken te zijn bij de komst van de Heer Jezus Christus. Blijf wakker, broeders en zusters. Word niet lauw, maar blijf nuchter en waakzaam. We gaan nog even naar de omringende verzen kijken om te zien hoe we wakker moeten blijven. Kijk, wij kennen geen vervolging zoals in Syrië en Irak en dat soort landen. We hebben een hele andere dreiging. En dat heeft te maken met in slaap sukkelen. Onze welvaart maakt dat mensen God niet meer nodig denken te hebben. Wij komen regelmatig in Moldavië en daar hebben ze in het verleden nog vervolging meegemaakt. En wij zijn bij een oude broeder en zuster altijd in huis en ze vertellen daar nog wel eens over. En toen zei ze van, ja, ik denk dat een van de bedreigingen bij jullie is de welvaart. Jullie hebben het veel te goed. Omdat er geen vervolging is, kunnen wij het ons permitteren om te discussiëren met elkaar over allerlei randzaken. Waarbij onze broeders en zusters in de landen van vervolging het hoofd schudden en denken, maken ze zich daar druk over? Ik weet nog een keer dat er een jong meisje in onze gemeente was. Ze kwam uit Sint-Petersburg en ze ving daar kinderen op uit een weeshuis. Dan moesten met een bepaalde leeftijd moesten ze eruit en dan ving zij ze op. En op een gegeven moment, toen werd haar weggeleid naar Siberië. Toen ging ze daar hetzelfde werk doen. Maar op een gegeven moment was het de vraag van, moet ik nou in Sint-Petersburg zijn of moet ik nou in Siberië zijn? Waar mag ik God dienen? En wij hadden net in onze gemeente hadden we gordijnen opgehangen om de zaal wat mooier aan te kleden. En daar ontstond een hele discussie over de kleur van de gordijnen. Toen heb ik het voorbeeld genoemd van deze jonge zuster. Ik zei, zij maakt zich niet druk over de kleur van de gordijnen. Maar waar kan ik de Heer dienen? Moet ik daar zijn of moet ik daar zijn? En daarvoor geeft ze haar leven. Ze wil de Heere dienen. Onze welvaart maakt dat we het ons kunnen permitteren om over zoveel randzaken te discussiëren en we misschien niet beseffen waar het nou daadwerkelijk om gaat. Ik denk dat er ook over het algemeen steeds minder besef is van wat gemeente zijn nou ten diepste inhoudt. In 1 Petrus 5, als je helemaal aan het begin begint, dan staat onder andere dat oudsten voorbeelden voor de kudde moeten zijn. Aan de ene kant zien we dat er ongelooflijk misbruik wordt gemaakt van gezag, wat ontaart in macht. Maar anderzijds zien we ook dat gezag onder druk staat en niet meer wordt geaccepteerd. De verantwoordelijkheid van de oudsten wordt ondermijnd door mensen die nergens meer aanspreekbaar willen zijn. Het individualisme slaat zo ver door dat er geen besef meer is dat er niets buiten het lichaam omgaat. We zijn samen het lichaam van Christus. En als we dat gaan beseffen, dan weten we ook dat er binnen dat lichaam van Christus zo nu en dan eens even gecorrigeerd moet worden. Opdat dat lichaam gezond met elkaar functioneert tot eer en verheerlijking van het hoofd van de Heer Jezus. We zien dat de generatiekloof de kerk uiteen dreigt te drijven. Verschillende kampen met verschillende belangen. Het is tijd om wakker te worden. Om nuchter te zijn en te beseffen waarop het aankomt in de tijd waarin we nu leven. Word wakker en besef waarop het aankomt. Petrus onderwijst de gemeente. En onderwijst de gemeente iets dat van essentieel belang is. Maar in 1 Petrus 5 gaat het over ouderen en jongeren. De ouderen moeten voorbeelden zijn voor de jongeren. En de jongeren moeten onderdanig zijn aan de ouderen. Daar zit u die wisselwerking. Als ouderen voorbeelden en als jongeren onderdanig zijn. Als iemand een echt voorbeeld voor je is, dan wil je maar al te graag onder de hoede van zo'n iemand zijn. En wie een voorbeeld als ouderen is voor een jongere, die zal nooit over die jongeren willen heersen, maar die zal juist die jongeren willen dienen. En die zal zijn geestelijk leven met die jongeren willen delen. En dan gaan we niet zeuren zoals ik zo vaak merk. Dan gaan we niet zeuren over het gebruik van de mobiel, maar dan draaien we het om. En dan gaan we voorleven hoe mooi het is om met God te communiceren. In 1 Petrus 5 vers 5 daar staat, wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Word wakker, blijf wakker. Wees nederig en achter anderen uitnemender dan jezelf. Ik heb heel veel genoemd. En kunnen dit soort dingen wellicht misgaan, omdat we elkaar nog niet hard genoeg nodig hebben, zoals de broeders en zusters in de vervolgde kerk. Wees wakker, wees nuchter en waakzaam en realiseer je wat er aan de hand is en wees nederig en blijf dicht bij de Heer. En dat brengt ons bij vers 6 en 7. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. En vernederd, dat betekent ook in de grondtekst het volgende. Aanvaard het om vernederd te worden. Of sta toe dat anderen je vernederen. Dat betekent niet een houding van gelatenheid. Dat betekent niet zo van, nou, laat je dan maar in de grond trappen. Maar in die vernedering beseffen dat niets, ook het lijden niet, buiten de Heer omgaat. Verneder u onder de krachtige hand van God. En dan gaat het om twee aspecten. Enerzijds de hand van God die tuchtigt. Dat wil zeggen, Gods hand die het lijden om Christus wil toestaat. Je kunt dat lezen in 1 Petrus 3 vers 17, want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan wel u kwaad doet. Als God dat wil. En dan leven wij in een cultuur waar men het lijden helemaal geen plaats meer wil geven. Op allerlei mogelijke manieren moet het lijden worden voorkomen of worden uitgebannen. En past het ook nog nauwelijks binnen het denken van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Een voorspoed evangelie gaat er als zoete koek in. Maar een weg van navolging en lijden, dat is andere koek. Vernederen onder de machtige hand van God is Gods hand die tuchtigt, die verzoeking gebruikt om je geloof te testen en je te bepalen bij je diepe afhankelijkheid van Hem. Hoe diep zit ons geloof Als je in moeilijke omstandigheden komt. Als je in de gevangenis zit. Als je leven wordt bedreigd. En denk aan onze broers en zussen die dit alles meemaken. Stel je hebt 1 Petrus 5 vers 7 uit je hoofd geleerd. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Maar zeg je daar ook ja en amen op als je je in deze omstandigheden bevindt? Verneder je onder de machtige hand van God. Dat is ook Gods hand die krachtig is tot bevrijding. En dat betekent niet dat in alle gevallen de gevangenisdeuren zullen worden geopend. Dat betekent niet in alle gevallen dat je bevrijd wordt van de omstandigheden waar je je in bevindt. Maar het doet ons wel zien op de toekomst. Wie vernederd wordt door zijn heidense omgeving, die mag uitzien naar de tijd dat de laatsten de eerste zullen zijn en de vernederden verhoogd zullen worden. Dat verhogen, dat doet God op het door hem bepaalde moment. Op de daarvoor geschikte tijd. 1 Petrus 1 vers 5. Deze breekt aan als Christus in heerlijkheid komt. Dan zal de vernedering voorgoed voorbij zijn. Wees wakker, wees elkaar onderdanig. Verneder je onder de machtige hand van God. Sta zijn tuchtiging toe. Laat je geloof testen. En hou vast aan die geweldige toekomst die je wacht. Wees nuchter en waakzaam. Wees wakker. Dat betekent volgens vers 6 en 7, leef dicht bij de Heer. En we zouden kijken naar de omringende versen van vers 8, ons centrale vers. En zo komen we bij vers 9. Bied weerstand aan hem. Bied weerstand aan de duivel die rondgaat als een brullende leeuw. Vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Bied weerstand aan de duivel. Wees wakker, want hij gaat rond. We moeten die vijand serieus nemen. En daarom moeten we hem krachtig weerstaan. En hoe? Vast in het geloof. Dat is datzelfde geloof dat beproefd zal worden. Hoe vast staan we in het geloof? En wat betekent dat eigenlijk, vaststaan in het geloof? Vast betekent hier standvastig. Dat we niet bij de minste of geringste tegenslag omver worden geworpen, maar dat we blijven staan. Wat we in de gemeente van de Heer Jezus nodig hebben, dat zijn mensen die standvastig in het geloof staan. Pilaren, voorbeelden. En je staat vast in het geloof door gehoorzaamheid en trouw aan de Heer Jezus Christus. Zo bied je weerstand aan de duivel. Door geloof. Door vast te staan in je geloof. Door te blijven staan in je relatie met de Heer Jezus Christus. Door ongehoorzaamheid en ontrouw zet je de deur open voor de werking van de Satan en kan hij zijn invloed uitoefenen. De gelovigen moeten standvastig zijn en voor ogen houden dat gelovigen elders in de wereld ook lijden te verduren hebben. Dus hebben we dat gelezen. En we moeten voor ogen houden dat het niet altijd zo zal blijven. We zijn geroepen, vers 10, we zijn geroepen tot Gods eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Weet u, de gemeente hier in het Rijke Westen is veel te veel gericht op het hier en nu. Natuurlijk staan we met beide benen in de wereld. Natuurlijk hebben we de taak om de schepping te beheren. En natuurlijk hebben we de verantwoordelijkheid om beelddragers van God te zijn. Natuurlijk wil God door ons heen werken en aan alle volken op deze wijze zijn heerlijkheid en zijn glorie tonen. Maar ons einddoel, telos, ons einddoel, is het geroepen zijn tot de eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Delen in de heerlijkheid en de glorie van Jezus, de Messias. En als je deze boodschap verkondigt, dan krijg je vaak te horen, ja, maar dat maakt mensen passief. Want ze kijken alleen maar naar de toekomst. En ze denken alleen maar na over wat er nog gaat komen. Maar we hebben een verantwoordelijkheid hier en nu. Maar als wij toch mogen beseffen dat wij zullen delen in de lof en de eer en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, dan zet ons dat er juist in beweging. Dan kunnen we niet anders dan die anderen ook bekendmaken met het heerlijke evangelie. Omdat het verlangen er is dat ook anderen daarin zullen delen. In die lof en die eer van hem. Hij heeft voor ons een plaats bereid. En als wij het einddoel voor ogen houden, dan komt dat heden, dan komt het hier en nu, komt in een heel ander perspectief te staan. Wees nuchter en wees waakzaam en besef de tijd waarin je leeft. Dat het normaal is, dat het tegenstand is. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Want hij weet dat zijn tijden, dat zijn dagen geteld zijn. Wees nuchter en waakzaam. Leef dicht bij hem, bij de Heer Jezus. Besef dat je een hemelburger bent. Besef dat het einddoel niet is om hier in dit dagelijkse leven alles goed voor elkaar te hebben. Ons einddoel, het einddoel van onze broers en zussen in de verdrukking, is het delen in de glorie en de heerlijkheid van Christus. Wees wakker en wees standvastig. Wees nederig en bied weerstand aan de duivel. En dat Jezus Christus, onze Heiland, steeds meer en meer zichtbaar mag worden door ons heen. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 4, vanaf vers 4, daar staat: maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Dus in die zin ging mijn voorbeeld niet op. Dat als we in de nacht van deze wereld zijn en de dag aanbreekt, dat we dan in één keer verrast zullen zijn en in slaap zullen vallen. Juist niet, want we verwachten de Here met heel ons hart. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet evenals de anderen slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. We hebben het gezongen. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik luister naar zijn diepere stem. En dat is eigenlijk de boodschap van vanavond. Wandelen in het licht van de Heer Jezus. Dicht bij hem zijn. Naar hem luisteren, hem gehoorzamen. Dat door de dalen van onze omstandigheden heen, onze gehoorzaamheid en onze liefde voor God, onze trouw en gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus mag blijken. En dat die standvastigheid ook zal blijken als hij komt. En Jezus, hij komt. En hij komt spoedig. Maranatha, amen. We gaan samen zingen, Johan de Heer 1000. Zo lief had God de Vader ons. Wij hebben in de gemeente een Iraans echtpaar. En die zijn 2 jaar geleden zijn zij gedoopt. En dat was een feest en dat was iets om dankbaar voor te zijn en dat de Heer Jezus mogen leren kennen. Maar hun moeder, die hebben ze een half jaar daarna hebben ze die ontmoet in Turkije. En toen hebben ze haar verteld dat ze christen zijn geworden. Die moeder die is een paar weken voor Pasen is ze in Nederland gekomen om haar kinderen te bezoeken. En toen ze in Nederland kwam, toen bad ze nog 5 keer per dag, zoals moslims dat gewoon zijn. Maar ze kwam ook iedere zondag kwam ze bij ons in de gemeente. En op een gegeven moment dat bidden werd minder. En ze ging zich verdiepen in de Bijbel. En ze werd erdoor geraakt en ze was aan het zoeken. Op een gegeven moment ging ze op een zondagavond naar een Iraanse dienst in Hengelo. En daar kon ze het evangelie horen in haar eigen taal. En daar gaf ze haar leven aan de Heer. En de mensen waar ze logeerden, die waren niet mee. Maar toen ze thuis kwam, toen zagen ze het direct. Ze zeiden, er is iets gebeurd. Je hele uiterlijk, je uitstraling is zo anders. Toen heeft ze de Heer mogen aannemen. Toen kwam haar zoon en die zei een week voor Pasen van, zou mijn moeder nog gedoopt kunnen worden? Want ze gaat vlak na Pasen, gaat ze alweer terug naar Iran. En kan ze dan gedoopt worden? En toen zei ze, toen hebben we een gesprek met haar gehad en toen vertelde ze zo haar getuigenis. En toen zei ze, ik heb altijd de Heer gezocht. Of ik heb mijn God gezocht in de Koran, maar ik kon hem niet vinden. Maar ik heb mijn God in de Bijbel gevonden. Want ik heb daar gelezen over de Heer Jezus. Dat hij voor mijn zonde gestorven is. En dat was het eerste. En het tweede deel van haar getuigenis was dat ze zei van, toen ik in de gemeente kwam, elke zondag, toen merkte ik dat de mensen zo liefdevol waren. Ze straalde iets van liefde uit. En ik vond het heel bijzonder. En toen deed ze de Bijbel open en toen zegt ze maar, dan is het waar wat hier staat, zegt ze, want hier staat aan de vruchten ken je de boom. Zo jong gelovig nog maar ik denk dat zij nu in no time meer van de Bijbel weet dan de gemiddelde christen in Nederland. Ze is zo hongerig. Maar ze heeft om gebed gevraagd en ik geef dit getuigenis ook even in relatie tot de vervolgde kerk. Want ze zegt, ik ga nu weer terug en ze geeft les in de Koran aan 90 vrouwen. En ze zei, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ze zei, ik weet dat ik hiermee moet stoppen. Maar kan dat zomaar van het ene op het andere moment? Want het is natuurlijk wel een beetje verdacht als je terugkomt en in één keer zegt van, ik doe het niet meer. En op een gegeven moment was ze eruit, toen zei ze van, ik ga tot het eind van het seizoen, ga ik het volmaken. Maar, zegt ze, ik zoek wel naar mogelijkheden. Want in de Koran staat 4 of 5 keer dat Israël het volk van God is. Ze zei, en ik zal ze vragen waarom Israël dan onze vijand is. Zoeken naar mogelijkheden om zo de Heer Jezus bekend te maken en wetende, niet wetende, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Een geloof dat standvastig is. Een jonge zuster die niet zomaar omvalt, maar die zoekt naar mogelijkheden om ook het evangelie van de Heer Jezus in haar omgeving, waar het niet zomaar vanzelfsprekend is, om dat te verspreiden. En zo mogen we voor onze broeders en zusters in de vervolging mogen met elkaar gaan bidden. Mag ik u voorgaan in gebed. Heer, we komen zo tot u, Heer, om u te danken. Dat uw werk ook vandaag doorgaat. Dat uw hart er raakt. Dat mensen tot bekering komen. Dat mensen gaan ontdekken. Dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat niemand tot de Vader komt dan alleen door u. We danken u, Heer Jezus Christus, voor uw trouw. Voor uw liefde en voor uw genade. We willen zo ook in deze avond in het bijzonder bidden voor onze broeders en zusters die om hun geloof worden vervolgd. Heer, we hebben net 1 verhaal gehoord en zo zijn er zoveel. Die onder bedreiging het evangelie verkondigen. Heer, wilt u met hen zijn? Wilt u hen bemoedigen? We bidden ook voor deze ene zuster dat zij daar, ja, broeders en zusters mag leren kennen. Dat ze elkaar mogen ontmoeten en elkaar mogen bemoedigen. We willen bidden, Heer, voor al die broeders en zusters die worden bedreigd door strijders van IS. Of de Boko Haram. Of door wat dan ook. Heer, wilt u hen nabij zijn. Heer, en als we horen van de vervolgde kerk, van de broeders en zusters die vervolgd worden, Heer, dan raken we onder de indruk van hun gebed. Dat ze niet in de eerste plaats bidden voor hun eigen omstandigheden, maar dat ze bidden voor hun land. En zo willen we bidden voor Nederland. En zo willen we bidden voor een opwekking, Heer, dat harten aangeraakt mogen worden. Dat de gemeente van de Heer Jezus Christus nuchter en waakzaam zal zijn. Dat we een gemeente zullen zijn die uitkijkt naar de komst van de Heer Jezus. En dat juist het uitzien naar dat delen in de lof en de heerlijkheid van U, dat ons juist in beweging mag zetten om ook met anderen die boodschap van het evangelie te delen. Heer, bouw zo uw gemeente in deze tijd. Heer, wees ons nabij. Help ons, steun ons. Geef ons kracht, geef ons wijsheid, geef ons moed. Heere, we danken u voor wie u bent. We danken u voor uw liefde en trouw en genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Het slotlied dat we zo meteen gaan zingen, dat is opwekking 520. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Maar voordat we dat gaan zingen, zal tijdens het voorspel de collecte worden gehouden en mag u uw gave afzonderen. Drie coupletten voor de zegen. Ja, zo gaan we allen de week weer in. Bemoedigd en gevoed mogen we het evangelie van de Heer Jezus laten zien in ons leven. En mogen we het verkondigen, allemaal zo op onze eigen manier. Wij gaan zo meteen nog vanaf hier naar Winterberg, naar Gronebach, daar is een bijbelschool. En daar mogen we lesgeven over de eerste en de tweede Thessalonicenzenbrief maandag en dinsdag. Dus weer volop gelegenheid om de Maranatha-boodschap te verkondigen, zeker ook bij deze brieven. Ik wens u allen God zegen toe en goede dagen. En laten we ons ook zo stellen onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen, totdat onze Heer Jezus Christus in heerlijkheid verschijnt. Maranatha. Amen.